iedere regio heeft zijn eigen kleur en problemen. Maar ja, samenwerking met elkaar, dat kun je in heel Nederland gebruiken.
Dit is De Zorg Leeft, een podcast van VVAA. De huisartsenzorg in Nederland verandert snel. In deze serie spreek ik daarom met bestuurders van regionale huisartsenorganisaties, huisartsen en andere betrokkenen. Verwacht eerlijke lessen, scherpe keuzes en inspirerende voorbeelden uit regio's door het hele land. Waar denk je aan bij de woorden verbindend, versterkend en vooruitstrevend? Aan mensen, politiek of misschien toch een nieuw soort 1-seconde-lijn? Het mag allemaal, maar vandaag gaan we in gesprek met een regionale huisartsenorganisatie waar deze drie woorden de basis vormen. Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. In deze regio, die zowel grote uitdagingen kent als enorme veerkracht laat zien, werken huisartsen, apothekers, wijkverpleegkundigen en andere disciplines steeds intensiever samen in wijkteams. Maar hoe verbind je die regionale samenwerking met wat er echt gebeurt in de wijk? Bij mij vandaag in de studio twee gasten die ik natuurlijk graag ga voorstellen. Te beginnen met Esther van Engelshoven, bestuurder bij Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. Esther, welkom.
Dankjewel.
En naast Esther, Luc Harings, huisarts en praktijkhouder in Landgraaf, wat ook in Limburg ligt.
Ja, absoluut.
Luc, welkom.
Ja, dankjewel.
Esther, ik ga bij jou beginnen. Ik zei in de introductie net al Zuid-Limburg, uitdagingen, maar ook veerkracht. Ik ga hem splitsen. Wat zijn de uitdagingen in Zuid-Limburg?
Nou, we hebben hele grote uitdagingen met onze populatie. In de zin van dat we te maken hebben met veel problematiek. Zowel somatische problematiek. Mensen zijn ongezonder dan in andere delen van Nederland. Maar ook heel veel sociale problematiek. Dus mensen leven in armoede, hebben schulden. Maar ook problemen rondom GGZ-aandoeningen. Dus een multi-problematiek. Tegelijkertijd zien we, maar daar kan Luc straks veel meer over zeggen, dat er enorme veerkracht in de regio is. Mensen willen verder, mensen willen vooruit. En dat maakt ook dat we heel veel energie krijgen om na te denken hoe we hier samen toch kunnen zorgen dat we de zorg in deze regio juist toegankelijk en goed houden. En ervoor zorgen dat we veel meer investeren in gezondheid in plaats van alleen maar goede zorg leveren.
Wat zijn de uitdagingen in de zorg die je ook in Zuid-Limburg ziet?
Ja, dus met name de toegankelijkheid. Hè? Het is niet meer het geld is het grootste probleem, maar de mensen. En hoe zorgen we met een toenemende zorgvraag? We hebben ook te maken met een grote vergrijzingsgolf tot 2040. We hebben te maken met mensen die veel beroep doen op zorg. Hoe hou je die zorg toegankelijk en goed? En dat betekent dat je op een heel andere manier moet gaan kijken naar hoe je zorg gaat verlenen. Dat betekent dat je veel meer samen moet gaan werken met andere partners in de wijk. Heel veel zaken zijn geen zorg. Hè. Die hebben een oorsprong in andere problematiek. Mensen met buikpijn hebben niet altijd een somatisch probleem, maar hebben een onderliggende vraag. Nou, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je de huisartsenzorg daar goed in positioneren? Hoe maak je de verbinding naar de wijk? Hoe ga je inzetten op digitalisering? Dus probeer op alle mogelijke manieren ervoor te zorgen dat je toegankelijke en goede zorg op maat blijft leveren aan deze populatie.
Dat zijn hele goede vragen. En dat zijn allemaal vragen die in deze aflevering aan bod gaan komen. Want jullie houden je daarmee bezig. Ik wilde eigenlijk aan jou ook alvast naar de veerkracht vragen. Maar jij zei, dat kan Luc veel beter. En Luc, daar gaan we later ook uitgebreider over.
Absoluut.
Misschien kan je al een tipje van de sluier geven. Waar zit de veerkracht van de regio?
Ja, om misschien maar even een stukje naar het verleden te gaan, is dat wij in een oude mijnstreek zitten. En soms vinden mensen dat een beetje gek dat we daar altijd naar teruggaan. Maar daar vind je wel veel oorsprong terug van de veerkracht die wij hebben in onze regio. Waarbij natuurlijk op een bepaald moment de mijnen gesloten zijn. En er opnieuw gedacht moest worden over hoe wordt het leven vormgegeven. Bepaalde zekerheden vielen weg. En je ziet dat generaties lang nog steeds erin zit. Wat wij met name doen is dus juist omdat er veel problemen zijn, niet alleen op gezondheidszorg, maar ook sociaal en maatschappelijk, hebben we wel altijd nog steeds de drive om te kijken hoe kunnen we met elkaar en voor elkaar gaan zorgen. Dus we hebben daar ook initiatieven op ontwikkeld, daar gaan we het nog over hebben. Dus wij zien heel erg in de samenwerking en met elkaar, daar zien wij de oplossingen. En daar schuilt ook de veerkracht in.
Denk je dat dat ook specifiek is voor Limburg? Dat het uniek maakt aan de provincie?
Ik denk dat het in het bijzonder bij ons wel naar voren gekomen is. Maar ik durf ook wel te zeggen dat dit waarschijnlijk overal zo geldt. Alleen dat bij ons misschien de noodzaak in eerste instantie wat hoger was. Maar als we kijken naar hoe de, met name de zorg, hè, de problemen rondom zorg zich op dit moment ontwikkelen en ook überhaupt de maatschappelijke problemen die er zijn, denk ik dat die ook net zo goed voor de rest van Nederland gelden. Met natuurlijk wel steeds een couleur locale, om het maar zo even te zeggen. Hè. Iedere regio heeft zijn eigen kleur en problemen. Maar ja, samenwerking met elkaar, dat kun je in heel Nederland gebruiken.
Kun je in heel Nederland gebruiken. We gaan vandaag dus over Limburg hebben. Samenwerking met elkaar. Esther, hoe zorgen jullie voor samenwerking met elkaar in de regio?
We zijn begonnen uiteraard met de huisartsen zelf. Even wel goed om uit te leggen. We zijn een huisartsengroep, maar we hebben heel goed nagedacht over hoe kunnen we de huisartsen in onze regio betrekken bij het maken van beleid. Wat is zinvol om te doen in de eerste lijn? Dus voordat ISA bijvoorbeeld nog bestond, zijn we begonnen met een regioplan te maken. Met de huisartsen verkennen, waar lopen we nu tegenaan?
Hoe lang is dit geleden?
2016, 15, ja. 16. Dus wat voor problemen ervaren we? Wat voor problemen gaan er nog in de toekomst ontstaan met alle demografische ontwikkelingen? En wat hebben jullie huisartsen dus nodig om dan toch die goede zorg te blijven leveren? En juist die aanpak, hè, dat we een bedrijf hebben die dan dat beleid vertaalt naar concrete oplossingen en ondersteuning aan de praktijken, maar wel altijd in hele nauwe samenwerking met die achterban, met die huisartsen, dat maakt denk ik de kracht van het collectief. Want als individuele huisarts is het heel moeilijk om afspraken te maken met een ziekenhuis, met een gemeente. Dus daar heb je echt die regionale samenwerking voor nodig. Maar het moet wel met elkaar zijn, samen zijn.
Dus en hoe zorg je daarvoor dat het met elkaar en samen gaat?
Enerzijds een heel bureaucratisch onderwerp, de governance. Hè. Bijvoorbeeld de huisartsen zijn aandeelhouder van ons bedrijf, waardoor ze direct invloed hebben op wat wij doen. We organiseren allerlei beleidsadviescommissies, beleidsdagen om die input goed op te halen. Dat vinden we heel belangrijk. En daarmee krijgen we ook het vertrouwen als bedrijf dat we de goede dingen doen. En ook het mandaat om te kunnen onderhandelen en afspraken te kunnen maken met de ketenpartners bijvoorbeeld. Dat is één element op regioniveau. Wat ook heel belangrijk bij speelt is dat we proberen die samenwerking tussen huisartsen te stimuleren. We hebben eerst heel erg ingezet op de praktijken zelf, de pluspraktijken, vooruit te helpen. En nu gaan we kijken hoe we dat kunnen verbreden in de wijk. Want juist in die problematiek, wat Luc net aangaf, hè, van de sociale problematiek, GGZ-problematiek, is die samenwerking in die wijk heel belangrijk. Dus nu zijn we aan het kijken hoe we die huisartsen op wijkniveau veel meer samen kunnen laten werken, samen kunnen laten leren.
Vergt dat een andere aanpak, als het specifiek over de huisarts onderling gaat?
Nou, we hadden het voordeel dat we door het pluspraktijkenconcept al heel erg gewend waren van elkaar te leren. Hè. Dus onderdeel van dat concept is dat we een plan gemaakt hebben hoe die huisartsenzorg duurzaam kunnen inrichten met allerlei andere oplossingen rondom zorg en bedrijfsvoering. Maar tegelijkertijd hebben we ook gezegd, we moeten vooral van elkaar leren. Dus we hebben informatie uitgewisseld, we hebben data uitgewisseld. En dat leren van elkaar, dat maakt dat je op een heel natuurlijke manier samenwerkt. Want je haalt wat bij een collega, je brengt wat. En dat maakt die verbinding heel sterk, waardoor die samenwerking ook in de praktijk makkelijker wordt. Maar ja, daar zijn mooie voorbeelden van.
Nou ja, kijk, helemaal eens met wat Esther zegt. En dit is denk ik ook heel duidelijk vanuit de bestuurlijke bril. Hè? Als ik het zo mag zeggen, dat bedoel ik niet vervelend.
Naar de praktijkbril.
Ja, dat is wel zo. Want het is wel belangrijk dat die huisartsen juist ook in een vereniging en collectief verenigd zijn onderling. Om eigenlijk met elkaar te praten over wat hebben we nou nodig? Wat houdt ons bezig? Waar lopen we tegenaan? Wat zien we in de spreekkamer? Wat zien we in onze organisatie? En wat willen we dan opgelost hebben? En dat kun je beter doen als je samenwerkt. Daar komen we alweer op terug. En dan moet je vervolgens ook die problemen die je samen definieert bij een partij kunnen neerleggen die voor jou aan de slag gaat. Ja, dat klinkt misschien een beetje sturend, maar zo is het soms ook misschien. Maar dan heb je goede belangenbehartiging ook. En dan heb je ook de grootste kans van slagen dat wat jij belangrijk vindt uiteindelijk in beleid vertaald wordt. Want daar zijn wij als dokters niet altijd even goed in. We kunnen heel goed benoemen wat we nodig hebben, waar we tegenaan lopen. Maar die vertaalslag en een goede samenwerkingsconstructie met een RAO, ja, die is cruciaal.
Waar zit die crux dat dat stukje soms nog niet goed gaat om die vertaalslag te maken?
Nou, dat geldt vooral voor huisartsen onderling. Hè? Dus als je zeg maar het collectief van huisartsen zelf hebt, blijven we vooral heel veel praten over inderdaad van wat. Waar lopen we tegenaan? Wat hebben we nodig? Maar we zijn vaak geen bestuurders. We zijn geen organisatoren. We weten vaak ook de wegen niet. We kunnen onderling goed verbinden. We kunnen ook met andere zorgprofessionals goed verbinden. Maar op bestuurlijk gebied, soms op politiek gebied, dat is echt een andere tak van sport. Natuurlijk zijn er collega's die dat wel kunnen, hè, maar het meeste deel van de huisartsen, ja, is daar toch minder mee bezig en heeft daar misschien ook minder mee. Maar je wil dan wel graag een bestuur van bijvoorbeeld een RHO die je heel duidelijk kunt maken waar jij als praktijkhouder of praktijk tegenaan loopt, die je snappen en die volgens ook zeggen, nou, wij gaan aan de slag, laat mij mijn ding doen en ik kom daarbij bij jullie terug. En dat is steeds de dualiteit in de samenwerking tussen het huisartsencollectief en de RAO, waar de huisartsen dan ook aandeelhouder van zijn, waarin je eigenlijk deze zaken georganiseerd krijgt.
Esther, is dat ook hoe jij de rol van de RAO ziet?
Ja, absoluut. Ik denk dat we alleen maar datgene wat we hebben kunnen neerzetten in de afgelopen jaren hebben kunnen doen, doordat we heel goed blijven luisteren en draagvlak creëren bij de achterban, bij de huisartsen. Want de ideeën en de diensten die we aanbieden worden alleen maar beter als het aansluit bij de behoeften in de praktijk. Dus dat is wel de kracht van de zorggroep geweest, denk ik.
Soms hoor je inderdaad dat er een soort kloof ontstaat tussen wat de praktijk meegeeft aan de bestuurders en wat er vervolgens gebeurt door de bestuurders en met het beleid. Hoe maak je die kloof zo klein mogelijk? Stel, iemand luistert nu en staat voor diezelfde uitdaging.
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk daar wat kunnen pionieren, omdat wij een van de eerste zorggroepen waren die meer gingen aanbieden dan alleen ketenzorg en de huisartsenspoedzorg. De pluspraktijk is echt een concept waarbij we in de huisartsenpraktijken zelf kwamen. En toen zag je ook dat die discussies levendiger werden. Hè? Wat betekent dat nu? Gaat die zorggroep dadelijk nu voor ons bepalen wat wij hier in de praktijk moeten doen? Dus de hele governance-vraagstukken werden toen veel pregnanter gesteld. En de oplossing daarvoor is nogmaals blijven luisteren en aansluiten bij de behoeften van de huisartsen zelf. Maar ook een stukje keuzevrijheid geven. Want het is natuurlijk onzin om te denken dat je regionaal voor iedere praktijk, voor iedere wijk hetzelfde kunt bedenken, hetzelfde goede kunt doen. Dus je moet kijken wat is de behoefte in de specifieke wijk. Daar moet je ook van kunnen afwijken als het net iets anders moet, omdat het daar toevallig een andere populatie of andere vraagstukken spelen. Dus dat is wel heel belangrijk dat je maatwerk blijft bieden en dat je keuzevrijheid laat. Dus we hebben tegen praktijken gezegd, je mag het zelf blijven doen. En als je het met de zorggroep doet, dan zijn dit de voordelen, dit hebben we te bieden. Daar zijn we heel transparant en open in geweest. En dat heeft ertoe geleid, tot onze destijds grote verrassing. Het was vrijblijvend, maar uiteindelijk hebben alle praktijken gekozen om mee te doen.
Juist aan door deze vrijblijvendheid krijg je meer.
Ja. En wat jij zei, als je het over samenwerken hebt, ja, dat is de rode draad, denk ik, misschien wel door de aflevering. Dan moet je spreken en luisteren. En jouw probleem is mijn probleem. En andersom. Dat betekent dat je als huisarts, als je dit dus wilt gaan organiseren, moet je eerst duidelijk laten horen wat je wilt. En dat is best lastig om alle huisartsen al op één lijn te krijgen. Want we vinden vaak best wel wat verschillend. Maar je zult toch een soort rode draad in dat geluid moeten laten horen. Dan heb je een bestuurder nodig die luistert. Maar die vervolgens ook weer terug zegt, god, wat jullie willen, dat begrijp ik. Maar dan loop ik als bestuurder wel tegen deze en deze uitdagingen aan. Willen jullie daarover nadenken? Hoe kunnen we het zo maken dat het voor jullie werkt? Maar zodat ik er wel mee aan de slag kan. En ja, zo ga je dat over en weer wel implementeren.
Dat is natuurlijk een visie die, waarvan ik denk dat veel mensen met jullie zullen delen. Als bestuurder zul je altijd het idee hebben of willen hebben van ik luister naar de mensen waar ik over ga. En als huisarts wil je het idee hebben, ik ga mijn zorgen daar neerleggen. Toch gaat het niet altijd goed. Niet in elke regio in Nederland. Nee. En waar zit volgens jullie de grootste valkuil waar je in kunt stappen?
Ja, ik denk dat je het ook breed moet maken. Hè? Dus je moet een aantal ambassadeurs in de regio zoeken. Hè? Huisartsen als Luc, die heel vooruitstrevend was en echt nieuwe dingen wilde doen, zijn meer voorbeelden van te noemen. Dus die moet je echt, hè? Want als de huisartsen onderling gaan zien dat iets werkt, dat is veel geloofwaardiger dan een bestuur van een zorggroep. Dus die ambassadeurs is heel belangrijk.
Hoe herken je een goede ambassadeur? Je zei net al zo iemand als Luc. Ja. Wat maakt een goede ambassadeur?
Een goede ambassadeur is iemand die heel goed snapt wat er in de regio speelt, maar het ook kan vertalen naar nieuwe oplossingen, nieuwe dus in kansen denken in plaats van in problemen. Hè? En je hebt natuurlijk ook altijd het verhaal dat je een aantal koplopers hebt. Die moet je proberen als ambassadeurs te gebruiken om anderen te enthousiasmeren. Je moet accepteren dat die middengroep wat meer tijd heeft om te volgen. Dat hebben we ook gedaan. Hè? En je moet ook accepteren, en daar moet je ook niet ongerust over worden, dat er een kleine groep is die niet mee wil. En ik heb ook geleerd in de afgelopen jaren dat je juist daar niet te veel aandacht aan moet geven. Je moet kijken wat dan wel kan, maar je moet juist de energie steken in die 70% die uiteindelijk wel meegaat.
Is dat iets waar je aan het begin een beetje op blind staart?
Die groep die niet mee wil? Ja, dan ga je daar heel veel energie in steken. Terwijl die mensen misschien andere behoeftes hebben die je ook op een bepaalde manier kunt helpen. Maar die moet je niet helemaal willen meenemen in die nieuwe concept. En dat is ook goed, want die mensen gaan op een gegeven moment ook met pensioen of gaan weg. Dus dat los ik dan ook wel op. Dus als je maar gaat met die ambassadeurs, met die mensen die energie hebben, die als kartrekker de middengroep laat meenemen, ja, dan kom je een heel eind. En dat heeft gewoon gebleken te werken. Van de andere kant, dat moet ik ook zeggen, die criticasters vond ik heel lastig en vervelend. In de beginfase, maar ik heb er ook buitengewoon veel van geleerd.
Wat zijn de belangrijkste lessen die je eruit gehaald hebt?
Omdat je soms in je enthousiasme ook te snel gaat in het bedenken van oplossingen.
Ja.
En als je dan heel goed luistert naar die tegengeluiden, dat maakt uiteindelijk je verhaal sterker, je oplossingen sterker. Dan ga je er toch wat in nuanceren of wat andere invalshoeken bedenken. Dus ja, ik heb geleerd dat je enerzijds vooral rustig moet blijven en je moet focussen op de grote groep. En van de groep die achterblijft moet leren dat daar ook wel dingen in zitten waar je iets mee kunt.
Ja. De luisteraar die zag dit natuurlijk niet, maar Luc, ik zag jou heftig knikken bij het verhaal.
Zeker.
Van,
ja. Nou nee, dat is wel leuk, want je merkt ook op een bepaald moment toch ook wel weer cultuurverschil, denk ik, tussen bijvoorbeeld de huisartsen, die vinden het heerlijk om te discussiëren met elkaar van mening te verschillen. Maar als je het in een organisatie probeert naar een functionerend iets te krijgen, dan heb je misschien soms de neiging om ook wat te gaan sturen. En dan is het fijn om, ja, misschien mensen die tegen zijn, die zie je dan misschien soms wel als lastig of dwarsliggers. Terwijl juist als je het over een collectief hebt en over samenwerken, is dat eigenlijk ook wel weer een heel belangrijke groep die je juist ook het woord moet geven. Want als je de kop indrukt, om het maar zo te zeggen, krijg je een soort onderstroom die ook tot negativiteit gaat leiden. En dan kan je juist weer heel erg vooruit helpen om ze juist wel een podium te geven, wel bij zaken te betrekken. En ik denk dat wij dat allebei geleerd hebben. Want in enthousiasme, hè, als je dus een bestuurder hebt die wilt en je hebt huisartsen in het bestuur die willen en vooruit willen gaan, kun je ook te snel gaan. En voordat je weet ben je een speedbootje en hangen er een paar mensen met een reddingsboei achteraan. En dat is wat je niet wilt.
Hoe kun je peilen of je te snel gaat?
Door weer opnieuw goed te spreken en te luisteren. Ja, dat klinkt een flauw woordspraak. Het is natuurlijk wel zo. Dus wij organiseren, of in ieder geval de huisartsenorganisatie organiseert genoeg bijeenkomsten door het jaar heen. Dan hebben we 2 keer per jaar een algemene ledenvergadering. Maar ook nog meerdere malen per jaar tussentijdse vergaderingen. Vaak met themabijeenkomsten. Waarin we echt nadrukkelijk iedereen uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Van gedachten te wisselen. Prikkelende stellingen. Om echt ook wat diepere gesprekken met elkaar te gaan voeren. Om duidelijk op te halen van wat speelt er nu? Hoe denken jullie hierover? Ja, de principes van deep democracy, ik weet niet of je ze kent, maar de kampvuurgesprekken, zoals ze dat dan noemen. Dat wil je echt veel meer gaan doen. En dat probeer je eigenlijk in die bijeenkomsten voor elkaar te krijgen.
Duidelijk, over prikkelende stellingen. We gaan naar de realiteitsronde. Al denk ik dat die niet meer heel prikkelend is, want ik denk dat ik weet hoe jullie gaan antwoorden, maar we gaan het toch aan je voorleggen. Esther, ik ga met jou beginnen. De realiteitsronde luidt als volgt. Samenwerking wordt pas echt concreet als huisartsen zelf mee ontwerpen en niet alleen meedoen. Wat is jouw visie daarop?
Nou, dat is een inkoppertje inderdaad. Ja, daar kan ik het alleen maar heel erg mee eens zijn. Maar wat er natuurlijk wel voor nodig is, is dat je dat daaromheen, dat meedenken moet je organiseren. Hè? Dus je moet inderdaad zorgen dat je op alle mogelijke manieren ook wel informatie aanbiedt. Want heel veel is niet bekend. Hè? Dus je moet gaan analyseren wat speelt hier nu. Je moet mensen in dialoog laten meedenken. Wat betekent dat dan, wat hier gepresenteerd is? Je moet themabijeenkomsten organiseren. We doen vormdesk, enquêtes. Dus het laten meedenken is wel een organisatie aan zich.
Ja, dat gaat niet vanzelf.
Dat gaat niet vanzelf. Dus daar moet je echt tijd en energie in steken om dat mogelijk te maken. En daarmee uiteindelijk je beleiden en je besluiten te verrijken.
Want als je tijd en energie insteekt, dan zit je misschien net zoals jullie op een dag bij een podcast toe te lichten waarom de samenwerking goed verloopt. Ja. Luc, heb jij nog een aanvulling? Samenwerking wordt pas echt concreet als huisarts zelf mee ontwerpen, niet alleen meedoen.
Als huisarts kan ik alleen maar zeggen dat dat een must is dat je mee gaat ontwerpen.
Hoe heeft het jouw werk veranderd als huisarts?
Het heeft mijn werk veranderd omdat ik natuurlijk, en dat zullen heel veel huisartsen zelf ook merken als ze in hun spreekkamer bezig zijn. Je loopt iedere dag continu tegen zaken aan dat je denkt, jeetje, wat is dit nu weer? Of dit is niet georganiseerd, of dit werkt niet, of ik loop hier tegenaan. En dat zorgt voor frustratie. Vertel niks nieuws als ik vertel dat er best veel uitval is onder huisartsen, ook onder jongere huisartsen die het vak verlaten helaas. De werkdruk is hoog. Het is lastig om nieuwe praktijkhouders te vinden. En mensen knappen dus best wel vaak af op een hele hoop organisatorische praktische zaken. Als ik er gefrustreerd over zijn. Maar je moet wel, ja, dan effectief mopperen noem ik dat ook wel eens. Hè? Dus als je tegen frustraties aanloopt, dan moet je er op een bepaald moment wat mee. Ik denk dus dat het heel belangrijk is dat je dus een organisatie ontwikkelt of een vereniging van huisartsen ontwikkelt waarin je gezamenlijk daar wat mee kunt. En dan moet je ook het niveau ontstijgen van, nou, ik loop hier tegenaan, om de vervolgvraag te stellen, wat wil je dan? Wat werkt het voor jou wel? En dat moet je ook heel duidelijk uitdragen. Nou ja, goed, en dan ga je daarmee naar bestuurders en die gooien er dan een realiteitstoets overheen. En hè, van, oké, dat kan, maar dan moet je dit en dit doen. En zo heb je de co-productie over en weer. Om uiteindelijk ook mee input te leveren, ja.
En nu werken jullie dus, we hadden het in het begin van de podcast er al over. Jullie werken met plus praktijken. Jullie gaan zelfs naar plus wijken toe. Voor mij suggereert dat er ook min praktijken zijn. Of dat je misschien begint als min praktijk. Daarna word je een plus praktijk. Wat is precies een plus praktijk?
Nou, een plus praktijk proberen we toekomstbestendige huisartsenzorg in vorm te geven. En dat doen we door 3 pijlers. Dat doen we door in te zetten op echt het verbeteren van zorg. Rondom bepaalde doelgroepen, ouderen bijvoorbeeld. Of mensen met GGZ-problematiek. Dat doen we door de praktijk anders te laten werken. Dus veel meer in te zetten op digitalisering, zorg op afstand, waardoor je meer tijd hebt voor de kwetsbare groep. En dat doen we door samenwerking in de wijk te stimuleren. Dus daar waar mensen dus inderdaad meer sociale vragen hebben, dat ze dan eerder verwezen kunnen worden naar het sociaal domein waar die problemen opgelost worden. Dus dat is het concept. En vervolgens doen we dat concept vormgeven in een hele duidelijke format. Dat doen we door praktijken te ondersteunen bij het implementeren van deze plannen met praktijkmanagers. Dat doen we door scholingen, opleidingen te geven, maar ook door praktijken te laten leren van elkaar in netwerkbijeenkomsten. En dat totaalconcept, nou, dat heeft ertoe geleid dat we in onze regio met ons alle praktijken van, nou, min zijn ze niet geweest hoor, want het waren al goede praktijken. Van goede praktijken naar pluspraktijken gegroeid zijn. En eigenlijk staat plus dus symbool voor samenwerken en voor dingen anders doen. Meer toekomstbestendig doen.
Een stukje extra samenwerking.
Ja. Ja.
Luc, wat merk je daar als huisarts van?
Ja, wat ik als huisarts merk is met name dat ik echt wel anders naar mijn praktijkvoering ben gaan kijken, maar ook wel wat meer ruimte kreeg om mijn consulten anders te gaan doen. Dus positieve gezondheid is misschien wel niks nieuws meer. Maar zeker toen we in 2016 ermee begonnen, was dat wel een principe wat nog relatief nieuw was. Een hoop huisartsen deden 10 minuten consulten, vaak nog wat tussendoor. En dan stopte het en we bleven heel erg in het medische hangen. Dus de gesprekken zijn breder. We hebben wat meer tijd voor de patiënten. En daarnaast is het zo dat ik inmiddels al heel wat jaren van mijn collega's geleerd heb. De netwerkbijeenkomsten, zoals wij die noemen. Wij krijgen als huisarts ieder kwartaal van de RAO spiegelinformatie in een dashboard, waarin allerlei gegevens staan over mijn praktijk, over mijn verwijsgedrag, maar ook bijvoorbeeld kwaliteitsindicatoren over hoeveel gesprekken met betrekking tot proactieve zorgplanning. Dat is ook heel belangrijk. We doen ook steeds meer praktijken, heb ik gedaan. En die vergelijk ik eigenlijk met collega-praktijken. Daarbij is het niet dat als je het meer of minder doet dat het slecht is, maar het moet een aanzet geven tot een gesprek. Hey, ik zie dat jij heel veel gesprekken hebt bij mensen van 75 plus in het kader van proactieve zorgplanning en ik loop achter. Ik weet ook niet hoe ik dat goed moet implementeren. Hoe heb jij dat gedaan?
Geeft meer inzicht.
Precies. En dan kijk ik eigenlijk van, nou, heeft mijn collega dat gedaan? En kan ik daar zaken van overnemen, zodat ik die ook in mijn praktijk kan uitzetten? Dus het helpt mij heel duidelijk in het verbeteren van mijn praktijkvoering. En uiteindelijk merken mijn patiënten dat natuurlijk ook, omdat ik die zorg ga leveren.
Precies. Wat merkt de patiënt hiervan?
Ja, wat ze natuurlijk ook merken is dat wij een tijd geleden, dus al heel wat jaren geleden, als regio naar een universele app zijn overgegaan. Dat was al een bestaand product, maar daar hebben we echt een regionale saus aan gegeven.
Mijn huisarts online.
Dat is hem inderdaad. Ja, we hebben als huisarts input gegeven in wat we graag in die app zouden willen hebben. En eigenlijk alle pluspraktijken zijn overgestapt naar die app. Zodat patiënten online recepten kunnen aanvragen, maar ook afspraken kunnen maken, e-consulten kunnen sturen. Ze kunnen ook contact opnemen met de huisartsenpost of gebruik maken van SkinVision of moet ik naar de dokter.nl. En het mooie daarvan, ook weer van die samenwerking, is dat je dus een publiekscampagne kunt uitzetten in de hele regio. Dus daarmee meer mensen aan kunt sluiten op zo'n app. Dat zien we ook heel duidelijk, die stijging naar die campagnes. Dat je ook trainingen regionaal kunt geven aan praktijken om die app juist in te zetten. En er zijn ook weer informatie voor netwerkbijeenkomsten, waarin we dus zeggen van, hey, ik zie dat jij heel veel mensen hebt die van die app gebruik maken, bij mij nog niet. Hoe doe je dat? Hoe integreer je dat nu in je huidige manier van werken? En dat kan ik wel meenemen. Dus dat is continu samen plannen
leren
maken.
Leren van elkaar, samenwerken, ja, leren absoluut. Van elkaar.
Ja, dat is het. Ja.
Duidelijk. En ik hoorde, Esther, ik hoorde jou net zeggen, het gaat zelfs in meerdere lagen. Nu wordt er onder andere vanuit de ISA ook gestuurd naar een RESV, een regionaal eerste lijn samenwerkingsverband. Zijn jullie dus al een RESV of dat nog niet?
Nou, we zijn wel in die richting heel erg aan het werk. Hè. We zijn dus begonnen met die pluspraktijk. Dat is heel erg gericht op de praktijk zelf. De volgende stap is die verbreding die ik net al noemde naar de wijk. Hoe gaan we samenwerken in de wijk? En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de RESV. Die hechte samenwerkingsverbanden in de wijk. En wij denken ook, het zou een oproep zijn voor alle luisteraars wat mij betreft. Enige wat je hoeft te onthouden van de podcast. Dus huisartsen in Nederland, zorg nu dat je goed georganiseerd bent met je zorggroep in de regio. Zodat je een heel stevige positie in die RESV kunt innemen. Want uiteindelijk, de oplossingen voor de zorg liggen in de samenwerking met de thuiszorg, de apothekers en de gemeente, het sociaal domein. En daar moeten we als huisartsen echt de regie in gaan nemen. Maar dat kun je alleen doen als je als collectief in de regio al goed georganiseerd bent. Dus het is echt belangrijk om daar nu voor te gaan staan.
En, Luc, jij...
Wat ik daar misschien op wil aanvullen is dat het inderdaad vooral belangrijk is dat je in eerste instantie goed georganiseerd bent. Maar dat je ook, de RESV moet geen doel zijn, maar een middel om te komen tot betere samenwerking van een netwerk. En als een RESV daar behulpzaam bij is, nou, dan is dat prima. Maar het moet niet belemmerend werken. Dus de principes van je organiseren. Een goed functionerende RAO met een collectief van huisartsen, dat is de basis. En vervolgens inderdaad ook die samenwerkingsprincipes met belangrijke ketenpartners in de regio oppakken. En dat kan wellicht uiteindelijk in een RESV. Dus ja, ik denk dat we moeten oppassen misschien, kleine waarschuwing, om niet het middel te veel te gaan promoten als een soort doel. Maar dat je het juist wilt inzetten om die samenwerking te bereiken.
Hoe ziet de samenwerking in wijkteams er binnen 5 jaar uit? Esther, ik kijk nu naar jou.
Ja, ik denk dan dat we op een hele andere manier de eerste lijnzorg vorm hebben gegeven. Luc had onderweg hier naar Utrecht een prachtig plan. Die gaat een gezondheidscentrum bouwen en op de begane grond komt geen huisartsenzorg, maar komt welzijn, leefstijl en dat soort zaken. Dus we moeten echt gaan omdenken in de zorg en zeker in onze moeilijke, kwetsbare regio. Hoe kunnen we zorgen dat mensen langer zelfstandig blijven, ook ouderen? En hoe kunnen we zorgen dat ze langer gezond blijven? Dus dat vergt een andere aanpak, een andere manier van werken en denken in de eerste lijn zorg. Ik zou het heel mooi vinden als we natuurlijk die basiskwaliteit, hè, we zijn voor somatische zorg, die moet gewoon goed blijven, als we die kunnen blijven leveren. Maar vooral in staat zijn om mensen die hele andere problematiek hebben, op een goede manier in verbinding met de partners in de wijk op de goede plek te krijgen. Als we dat voor elkaar krijgen, dat zou ik ontzettend gaaf vinden. En dan moeten we ook af, dat speelt er wel bij, en onze regio valt dat wel mee, van de enorme concurrentie in de thuiszorg en dat soort zaken. Dus je moet echt in een wijk samen je verantwoordelijkheid voelen voor een wijkpopulatie, dat ook samen willen vormgeven. En dan is het lastig als je dat met heel veel verschillende partijen moet doen. Dus een soort white label team voor ouderen bijvoorbeeld, zijn we nu in aan het richten. Waar je samen kijkt, wie is die kwetsbare groep? Hoe kunnen we zorgen dat ze langer thuis blijven? Hoe kunnen we extra ondersteuning in de thuissituatie bieden? Dat zijn heel belangrijke dingen die we moeten gaan doen.
En daarom dus is het zo belangrijk om met die eerste stip op de horizon
echt
te beginnen.
Ja, dat omdenken van wat moeten we echt anders gaan doen met elkaar om deze, om dit samen aan te pakken. En die grote gezondheidsachterstanden, want die zijn er echt in onze regio, te gaan oplossen. En dat vergt niet alleen, we noemen heel makkelijk sociaal domein en GGZ, maar het vergt bijvoorbeeld ook samenwerken met woningcoöperaties. Hè. Mensen moeten een veilige omgeving kunnen wonen, kijken hoe ze weer zinvol werken, dagbesteding kunnen doen. Dus dat is echt een hele brede aanpak die we onder andere in heel Noord aan het doen zijn. Het is een nationaal programma om op lange termijn ervoor te zorgen dat het een hele fijne en leefbare omgeving voor mensen blijft. En wij hebben gewoon een prachtige rol als huisarts.
Dankjewel. Ja.
Nee, ja, mooi inderdaad. Hè, wat Esther zegt en wat je soms wel eens als tegengeluid hoort. Dat mensen natuurlijk zeggen, ja, maar daar ben ik als huisarts toch niet voor om dit allemaal te regelen en te organiseren.
En dan zeg jij?
Dat klopt. Dat zijn we ook niet. Maar we lopen er wel tegenaan als huisarts dagelijks in de praktijk. Dat onze inwoners, onze patiënten vastlopen. En dan krijgen wij als contactpersoon, als contactpunt, krijgen we daar vaak buikpijn van. We kunnen die mensen niet verder helpen. Dus gaan we ze een rondje door de zorg sturen, omdat we denken dat dat het probleem oplost. En dat gebeurt vaak niet. En door juist wel deze problemen collectief te gaan benoemen en ook naar ketenpartners, samenwerkingspartners te kijken van, hey, wij lopen tegen dit probleem op. Kun jij hier iets mee? Wij denken er dus en zo over. Kun je dus straks wel als huisarts bepaalde problemen benoemen die niet medisch zijn. En dan zeggen, ik kan jou niet helpen, maar kun je wel verder helpen. Want ik heb contact met die en die. En die gaat met jou aan de slag. En ik denk dat dat heel erg het werkplezier gaat bevorderen. Dat we daar echt heel veel als huisarts aan hebben.
En dan misschien nog wel een aanvulling. Hè, in het kader van de pluswijk. Je noemde het net al even. Dat is een goedgekeurde ISA-aanvraag in onze regio. Het helpt ook dat er dan extra middelen voor zijn. Dus we hebben echt flink wat middelen gekregen. Om bijvoorbeeld welzijnscoaches aan te stellen. Daar hebben we heel veel baat bij. Om mensen verder te helpen met andere problematieken. Dan somatische problematiek. De doorbraakmethode gaan we bijvoorbeeld doen. Hè. Dat is een beproefd
doorbraakmethode.
Ja, ken je nog niet? Nee. Ja, we hebben hem niet zelf verzonnen. Nee. Hoor. Hij is in Den Haag uitgevonden. Maar dat is een methode waar je bij name bij kwetsbare gezinnen gaat kijken. Wat speelt hier nu echt? Vaak zijn daar heel veel hulpverleners, zorgverleners bij betrokken. En door op een andere manier te kijken van wat heeft dit gezin nu nodig, ook de systeemgrenzen soms te overschrijden, zie je daar hele mooie oplossingen ontstaan. Nou ja, dat zijn dus ook thema's die we dankzij ISA ook nu extra versneld kunnen inzetten. En dus ook zeg maar het gereedschapstool of de box gaan vormen voor de huisartsen, dat ze ook die mensen wat te bieden hebben. Hè? Want als je het signaleert door dat gesprek te hebben, en je ziet het is geen somatisch probleem, maar iets anders, dan is het ook fijn als je dan vervolgens de mogelijkheid hebt om te kunnen verwijzen. Ja. Nou, en dat hebben we dus nu door die extra middelen die beschikbaar zijn voor de pluswerk.
Ja. We vliegen door de tijd. En we zijn dan ook aan het einde van deze podcast gekomen. Ik wil jullie natuurlijk heel graag bedanken dat jullie naar de studio zijn gekomen vanuit Zuid-Limburg. Wil je meer weten? Ga naar vvaa.nl/podcast voor meer informatie. Abonneer je in je favoriete podcast-app, dan mis je geen aflevering van De Zorg Leeft, een podcast van VVAA. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.